Dit is het land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Robert Ophorst.
Donderdag 7 oktober. Ben je er klaar voor, Wiert?
Nou, zoals je ziet zit ik hier nog met mijn leesbril op allerlei stukken te lezen. Dus
Nee.
Jawel, maar het is zoveel.
Ja, we hebben een vol programma.
Er komt zoveel gekte voorbij en al die dingen die ik moet lezen. En dan denk je, oké, en dit ook nog. En,
Nou, ik kan de luisteraars verzekeren, heeft zijn huiswerk gedaan. Maar inderdaad, we hebben een vol programma. Help de asielopvang verzuipt, want er slapen mensen op stapelbedden, stoelen en in de noodopvang. Het COA kan de toestroom van asielzoekers niet aan. En dan staan er ook nog eens 10.000 Afghanen in de wacht om naar Nederland te komen. Kan ons asielsysteem dit allemaal aan? Daar gaan we het onder andere over hebben. Waar we het ook over gaan hebben is de Universiteit van Amsterdam. Want die lanceert een initiatief om zichzelf te decoloniseren. Vooralsnog op vrijwillige basis. Maar hoe vrijblijvend is het?
Dat gaat niet lang meer duren en dan is het verplicht.
En het zijn geen fijne tijden voor onze portemonnee. De gasprijs gaat door het dak, Netflix wordt duurder. En voor een tankbeurt heb je nog net geen tweede hypotheek nodig. Maar hoe ziet het leven eruit als je moet rondkomen van 40 euro per week? Ja, dat allemaal straks, maar eerst dit, want jij zat je te ergeren aan een tweet, vertelde jij me vanochtend. Dat is helemaal niks voor jou.
Nee, zoals je weet kijk ik eigenlijk nooit op Twitter. Het ging niet zozeer om een tweet, maar om een soort smeercampagne die op gang is gekomen tegen die nieuwe omroep Ongehoord Nederland. Namens door Jan Benink verzonnen.
Heel even, heb je wel eens een keer gekeken al? Zijn ze er al? Nee, toch?
Of nee, online, maar je kunt natuurlijk online zijn ze er natuurlijk. En daar zie je dan van die filmpjes en zo. En het Ongehoord Nederland heeft 50.000 handtekeningen opgehaald. Of leden opgehaald. En heeft het volste recht om vervolgens deel te gaan nemen aan dat omroepbestel. Nou, dat gebeurt nu ook. Bij die omroep, hè, onder leiding van Arnold Karskens, de oorlogscorrespondent en mediapersoonlijkheid toch wel een beetje. Dat roept enorm veel weerstand op bij heel veel mensen. Vooral op links natuurlijk, want het Ongehoord Nederland is toch een beetje de populistische rechtse stem. Die ze willen laten horen, hebben ze ook gezegd. Ze willen gewoon ander narratief laten horen en andere mensen aan het woord laten en zo. En dan zie je dus dat er een aantal mensen kennelijk bang wordt. In ieder geval enorm in de stress schiet. En die krijgen onder andere een podium bij NSC. En nu ben ik ondertussen even, want dat is dus een van die stukken die ik zat te lezen nog. Dan zie je dus dat daar mensen aan het woord komen die vinden dat Ongehoord Nederland gewoon niet in het bestel moet worden opgenomen. Dit is Jan van Groessen heet die man, ik heb het stuk nu voor me. Die is bij de secretariaat van de media of zo. Nee, hij is voorzitter van Stichting Media Ombudsman Nederland. Een beetje obscure club. En die zegt dan, Ongehoord Nederland bedreigt de democratie. En net als Fox News de democratie zou bedreigen. En daar moeten we gewoon helemaal niet mee in zee gaan. Hoe is het mogelijk dat in Nederland de aanvraag tot de zendmachtiging van Omroep Nederland Vrij Baan krijgt, hè? Het kan niemand verrassen dat de oprichters van deze omroep in hetzelfde troebele water vissen als Fox News. Nou, allemaal prima hoor, die mening mag je hebben. En ik keek nog even naar filmpjes van Ongehoord Nederland. En daar kreeg de ongeëvenaarde complotdenkster Jeannette Ossenbaard, die in graancirkels gelooft en allerlei andere, ik geloof ook in reptielen en zo, of mensen als reptielen. Nou, daar wil ik even van af zijn. Maar goed, dat is toch een erkend complotdenkster die het niet echt heel nauw neemt met de feiten. Ja, en die komt dan in een panel over corona aan het woord. En dan denk ik, dat moet je dus ook niet doen. En er zijn twee dingen hier heel bezwaarlijk. Zo'n meneer van Groessen, die dan helemaal losgaat over Fox News en zo, die begrijpt dus niet dat aan de andere kant in de Verenigde Staten een zender als CNN, maar ook een krant als de New York Times en zo, volledig, die zou je net zo goed van complotdenken kunnen betichten, omdat die volledig zijn meegegaan in een bepaald narratief van de destijds zittende macht, hè? Van de Democraten. En de manier waarop zij hebben geprobeerd om Donald Trump onderuit te krijgen, onder andere met die Russia hoax en zo. Dat is zeker vergelijkbaar met wat Fox News doet op andere onderwerpen. Dus er zijn gewoon twee kanten die elkaar daar bevechten en die elkaar vanuit de loopgraven bestoken, ook met complotten, met onwaarheden, met fact-free journalistiek, weet je wel, met alternative facts. Hè. Mm-hmm. Als CNN het heeft over de alternative facts van Donald Trump, dan kun je net zo goed het hebben over hun alternative facts. Alleen dat gebeurt dan niet. En zo van Groesen, die doet dat ook niet. Die begint nu dus ongehoord Nederland te beschuldigen van het waarschijnlijk, want dat weet hij nog niet eens, ze zenden nog niet eens uit, het over het voetlicht brengen van die alternatieve feiten. Dat is dus gewoon feitenvrij eigenlijk. Zonder A, dat hij iets van hun goed heeft bekeken, zonder iets dat hij nog van hun op dat nog niet op de zender is geweest. En zonder daarbij de kanttekening te maken dat niet alleen zenders als Fox News en misschien Ongehoord Nederland zich niet houden aan de journalistieke codes, maar dat ook binnen het nu al bestaande omroepbestel vaak de journalistieke codes niet worden gehandhaafd.
Ja, Ongehoord Nederland zal zeggen, ja, we hebben juist 50.000 handtekeningen binnengehaald omdat veel kijkers, in ieder geval die 50.000 mensen die getekend hebben, vinden dat er behoefte is aan een alternatief.
Ja, wat zij gaan zeggen natuurlijk is dat, jongens, als we anderhalf jaar bij de talkshows alleen maar Ab Osterhaus en Ernst Kuipers en Diederik Gommers zien en we zien niemand,
dan willen we ook wel eens Jeanette Ossebaard.
Ja, dat is dus hun probleem. In plaats van dat ze dan gaan een Rolodex hebben met gerespecteerde wetenschappers die kanttekeningen hebben bij het officiële coronaverhaal van de overheid, want die zijn er, hè. Die komen bij bijvoorbeeld bij Ad Verbrugge, hè. Die heeft zo'n mooi YouTube kanaal de Nieuwe Wereld. Het is nou de Nieuwe Wereld of de Andere Wereld? De Nieuwe Wereld, ik check weer even, jongens, mijn geheugen is echt, ja, de Nieuwe Wereld, hè. Daar zie je, als je naar dat YouTube kanaal gaat van Ad Verbrugge, filosoof uit Leiden, ja, dan zie je allemaal hele keurige en prima discussies over allerlei heikele thema's met intelligente presentatoren en intelligente gasten. En die laten dan hun licht schijnen een beetje op zo'n metaniveau over deze tijd en over de heikele problemen van deze tijd. Dat had Omroep Nederland moeten worden. Als ze dat waren geworden, als ze een soort Nieuwe Wereld waren geworden met ook wat, hè, wat schurende programma's en een beetje programma's die, zeg maar, mensen ook emotioneel weten te raken en zo. Dan had je een hele mooie alternatieve omroep gehad, of een omroep die echt wat toevoegt aan dit bestel. Maar als je de Jeanette Ossebaren van deze wereld gaat uitnodigen en andere gekkies, aantoonbare ook gek. Ik bedoel, men doet nu net, hè, de mensen in het veld van die demonstreren tegen de coronapas, tegen COVID, het COVID-beleid en zo. Die doen nu net of iedereen in hun beweging een normaal, verstandig, intelligente burger is. Maar daar lopen inderdaad ook aantoonbaar gewoon geschriften rond. En als je dan een serieuze omroep wil starten, dan moet je die geschriften juist uitfilteren en de mensen die wel degelijk een onderbouwde mening, gebaseerd op feiten, maar een ander verhaal hebben van het officiële kanaal, van het officiële beleid, die moet je dan aan het woord laten natuurlijk, wat ze dus bij die Nieuwe Wereld wel doen. Want als je dat niet doet en je gaat ook de geschriften binnenboord halen, dan geef je zoveel munitie aan deze mensen, zoals die meneer in de NRC, of er stond ook een dingetje in Trouw en zo. Dan graaf je dus je eigen graf. En je verzorgt al je eigen ondergang, omdat die mensen natuurlijk, die kunnen gewoon schieten waar ze willen en ze raken altijd, weet je wel. En dat vind ik zo dom en zo onbegrijpelijk ook, omdat er juist zo'n grote behoefte is, dat zie je aan die 50.000 leden, aan een ander geluid, omdat het natuurlijk onomstotelijk is dat de publieke omroep, ja, zich heel fijn voelt bij een bepaald geluid dat vooral op links applaus krijgt en iets minder op rechts. En aangezien de VVD tegenwoordig op heel veel thema's ook al niet meer rechts is en de KRO, NCV, AVRO, TROS, noem maar op, WNL, dat geluid ook niet laten horen, gaapt daar een enorm gat. En als je dat op een intelligente manier had kunnen invullen, op een interessante, intelligente, goede manier, die je wel ziet elders in de wereld en zo, dat je zoveel betekenis kunnen krijgen. En daar ziet het op dit moment dus niet naar uit. En het is gewoon ontzettend jammer. Natuurlijk.
Gemiste kans.
Nou, dat is net zoals Forum voor Democratie dat is geworden. Dreigt dit weer een gemiste kans te worden, tenzij Karskens, slim genoeg is en dat soort gekkies gewoon weert. En op een verstandige manier programma's gaat maken. Je kunt natuurlijk een hele goede talkshow maken, als er al behoefte aan is trouwens. Maar goed, je kunt dit soort panels gewoon, mm-hmm. hè, die ze dan hadden over het corona. Daar kun je natuurlijk hele goede mensen aan het woord laten. En dan kun je echt een verstandig gesprek gaan voeren met elkaar.
Om even terugdenken aan, vroeger had je die zender Het Gesprek. Ja. Daar zag je in mijn herinnering, misschien heb ik
was
me verkeerd
herinnerd.
Was
dat niet van heet die Frits Barend en zo toch?
Ja, die volgens mij was die mede oprichter. Ja. Maar in mijn herinnering zag je daar inderdaad nog. Die moest ook gewoon de hele dag door gesprekken uitzenden. Ja, zag je daar nog wel eens van die schurende interviews of gesprekken?
Maar dat zie je ook bij de Nieuwe Wereld. Juri Albrecht doet het in de Bali natuurlijk. Hij had goede mensen daar binnen. Heb je echt hele mooie debatavonden daar en zo. Het kan wel, tuurlijk wel. Alleen je moet wel de goede Rolodex hebben. Ja. En de juiste mensen weten te vinden natuurlijk. En niet gewoon iedereen maar voor de microfoon trekken. Die dan ook iets mag zeggen over dingen waar ze geen verstand van hebben.
Wist je trouwens dat Fox News vandaag 7 oktober 25 jaar bestaat?
Nee.
Dat is een fun fact.
Heel actueel thema hebben we nu. Dus, en kijk, over Fox News, wat die Van Goeze dan zegt en zo. Van Goeze heet hij. Er zijn gewoon prima uitzendingen bij Fox News, weet je wel. Maar dat geldt ook, hè, nu ga ik iets heel controversieels zeggen.
Kijk uit, mensen.
Pas op, ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar het geldt dus ook voor Russia Today, RT. Hè. Ik bedoel, die door Poetin, door het Kremlin gesponsorde staatsmedia heet dat dan. Maar als je af en toe daar reportages kijkt en zo, dan zie je gewoon ook keurig goede journalistieke reportages die een heel ander geluid laten horen dan wat je in het Westen pleegt tegen te komen. Ik bedoel, er zitten ook wel mensen daar die nog wel journalistieke normen en waarden erop nahouden en gewoon een journalistieke reportage kunnen maken. Dus je kunt overal gewoon, hè, als je goed filtert, kun je gewoon de goede dingen, de kwaliteitsdingen eruit halen natuurlijk. En daarom vind ik het ook zo gemakkelijk om zo categoraal dit soort nieuwe initiatieven weg te schrijven en zo. Want Ongehoord Nederland heeft natuurlijk een enorme kans. Gaat echt een kans krijgen om zich te profileren op een heel andere manier dan de omroepen op dit moment doen. Kijk, bij WNL bijvoorbeeld, daar moeten we nog even over hebben. Zijn ze nu heel blij dat ze Sven Kokkelman en Vian Ekers hebben binnengehaald. Hè? Want er komt een heel ander geluid. Hè? Dat was het tweetje waar je over begon. Een of andere lector in de journalistiek en zo. Die trekt dat dan niet. Dan ga ik weer even die tweeten bijhalen. Kijk, ik moet ook zoveel doen hier. Echt, dat ik, als ik nou een assistent had die dit gewoon even kon regelen allemaal voor mij. Die meneer die heet Robert Slacht. En die is, ik roep het nu even op, dus het duurt eventjes. Die is dan, nu komt het, lecturer, dus docent journalistiek notabene bij de Hogeschool van Amsterdam. En hij schrijft ook voor de NSC. En op het bericht dat Sven Kokkelman, onze meester interviewer zoals het dan heet, en Vian Ekers naar WNL gaan, zegt hij jakkie. Dus hij vindt dat heel vies. Dus met andere woorden, Robert Slacht, die toch gewoon neutraal zou je zeggen, studentenjournalistiek moet onderwijzen, die vindt dus de overgang van Kokkelman en Ekers naar WNL al iets om zich enorm zorgen over te maken kennelijk. Want hij suggereert natuurlijk dat ofwel die overstap niet goed is voor hun, omdat WNL zeg maar in zijn ogen waarschijnlijk extreem rechts is, of dat deze twee naar WNL gaan, want zij zijn ook extreem rechts en dan komen ze bij WNL. Maar WNL is dat natuurlijk helemaal niet. WNL is gewoon een keurige omroep die in de pas loopt met de bestaande coalitie, met CDA en VVD en zo. En dat klinkt helemaal niet echt een heel...
Nou ja, we weten natuurlijk niet precies wat hij ermee bedoelde, want hij liet het bij dat ene woord, maar...
Ja, maar dan kreeg je al behoorlijk veel reacties op. Maar waar het hier om gaat is, hè, waar het hier om gaat is dat ook die twee gaan natuurlijk niet van WNL een omroep maken waar je systeemkritiek zult gaan horen. Want het valt allemaal binnen het systeem. Maar systeemkritiek is nodig om dat systeem, hè, wat Baudet heel effectief het kartel is gaan noemen, om dat systeem te bevragen. En op dit moment komt dat type kritiek alleen maar van min of meer alternatieve media. Zoals bij die Nieuwe Wereld of bij een website als die van Siep Winia. Of Geen Stijl op hun manier.
Maar
of
Kokkelman en Ekers ook wel. Dat zijn toch wel gewoon journalisten die de macht kritisch kunnen bevragen?
Ja, dat kunnen ze wel. Uiteindelijk, zo'n programma, want ze gaan op één presenteren onder andere. Ja. Nou, zo'n programma is natuurlijk gewoon deel van dat bestel. Hè? En je gaat niet je eigen stoelpoten wegzagen, weet je wel. Dus, en dat is het punt dat ik wil maken. Systeemkritiek klinkt in Nederland alleen maar in columns of in rubrieken. Er is niet een omroep of een gevestigd medium dat op een intelligente, onderbouwde, niet opruiende manier het systeem bevraagt. Dat zijn enkelingen. Hè? Iemand als Ewald Engelen doet dat bijvoorbeeld. Noem maar op, mensen die ik al genoemd heb en zo. Terwijl het wel heel erg nodig is. Omdat als je dat soort stemmen niet hebt, als je niet die aanvallen hebt vanuit die loopgraven, dan voelt dat systeem zich alleen maar bevestigd telkens en voelt zich dan prima met zichzelf. En dan krijg je uiteindelijk die kloof die wij nu zien in de samenleving, die ontstaat daardoor. Omdat die mensen die deel uitmaken van het systeem, die hebben veel te lang gedacht van, oh, dat gaat prima, weet je wel. Wij hier met elkaar in die Tweede Kamer en zo, wij regelen de zaak en de bevolking gaat voor een groot deel daarin mee. En ondertussen hebben ze niet in de gaten gehad. Dat is een heel groot deel van de samenleving. Zijn kwijtgeraakt. Al die burgers waar wij het hier in de podcast zo vaak over hebben, die al lang zijn vertrokken. Dat iemand laatst tegen mij zei, ik heb afscheid genomen van het systeem. Ik doe gewoon niet meer mee. Dus ik doe alleen nog de meest elementaire verplichtingen. Dus ik betaal mijn belastingen en noem maar op. Voor de rest zeg ik me helemaal niks meer aan van de coronaregels en dat soort shit en zo. En ik ga alleen nog maar met mensen om die net zo denken als ik. Dat ontstaat. Hè? En die ontwikkeling onttrekt zich volledig aan die mensen die wel binnen dat systeem zitten. En als je nooit als je in het systeem zit en je vangt nooit die signalen op en je praat nooit met die mensen, en je gaat nooit naar die mensen toe, en je bezoekt ze niet, en je ziet niet hoe ze leven, en je ziet niet die ontwikkeling en die onderstroom in de samenleving, dan kom je op een gegeven moment voor een enorme verbazing te staan. Zoals in de Verenigde Staten is gebeurd met Donald Trump, zoals in Nederland gebeurde op een gegeven moment met Forum voor Democratie. Wat die Thierry Baudet, dat was in de ogen van al die mensen gewoon een charlatan. En wat deed die Baudet? Die deed buiten het systeem om, ging die mensen opzoeken. Hij creëerde een beweging. Je zag, als je goed oplette, die beweging toenemen, groeien. En opeens zat hij in de Tweede Kamer. En had iedereen zoiets, waar komt dit nou vandaan? Weet je wel? Nou, dus als je dus die signalen niet opvangt, dan weet je, en dat is wat je avond na avond natuurlijk, als je al kijkt, als je nog kijkt, bij die publieke omroep ziet, in al die talkshows, in al die krantenkolommen, in al die meeste columns en zo, zie je alleen maar mensen die functioneren binnen dit systeem en die geen idee hebben wat zich daarbuiten afspeelt. Dus ook nooit die mensen aan een tafel vragen of interviewen, want ze kennen die mensen helemaal niet. En dan opeens dan is er een ontwikkeling in de samenleving en dan denken ze, oh, hoe kun je dat nou gemist hebben? Weet je wat, we moeten de samenleving in. Ja, maar dan hebben ze dat hele netwerk hebben ze helemaal niet. Of ze gaan de samenleving in, hè, naar zo'n buurt daar in Kerkrade of Heerlen of zo. En ze gaan al die mensen heel denigrerend bevragen. Van alsof ze in een of andere enclave, of alsof ze op safari zijn, weet je wel. Nou, en Ongehoord Nederland, om het even af te ronden. Ongehoord Nederland had juist dit kunnen doorbreken. En dan, waar komen ze dan mee? Met Jeanette Osterbaard. Ja, nou ja, hopelijk komen ze, als ze echt komen, met andere mensen, laat het zo zeggen.
In Nederland.
We hadden het er net al even over dat het dure tijden zijn. Jij schreef deze week, staat vandaag ook in de krant, een stuk over de mensen die daar misschien nog wat meest van last van hebben, namelijk de allerarmsten. En dan hebben we het echt over mensen die rond moeten komen van nog geen 40 euro per week.
Ja.
Wat doet dat met mensen?
Ja, dat was dus mijn vraag. Omdat als je het hebt over armoede in Nederland, hè, je begint erover, dan krijg je vaak die reactie, ja, dat is allemaal relatief. Hè. Die mensen die krijgen een uitkering en ze hebben al die toeslagen en zo. Dus ze kunnen daar prima rondkomen. Want de lage inkomensgrens, zoals het heet in Nederland, ligt ergens in de buurt van de 1100 euro. En voor ouders of een gezin met twee minderjarige kinderen rond iets van 2080 euro of zo. Dus de meeste mensen die niet arm zijn, die zeggen dan natuurlijk van, nou ja, kun je best wel van rondkomen natuurlijk. Als je al die toeslagen hebt. Hè, dus huurtoeslag, kindertoeslag, kindgebonden budget en zo. En dat is ook zo. Dat je kunt dat redden. Alleen is armoede vaak een verzameld term voor een stapeling aan problemen. Hè. En de mensen die ik sprak ook, die hebben bijvoorbeeld een verleden als drugsverslaafde. Een ander heeft, toen ze 1 was, heeft haar vader haar moeder vermoord. Ik heb het krantenbericht van destijds nog eens nageslagen. En dan zie je inderdaad, de vrachtwagenchauffeur vermoordt zijn vrouw, 2 kinderen. Kind van 1, kind van 2, haar broer. En dat kind van 1 is nu 39. En die heeft natuurlijk een heel getroubleerde achtergrond. Want die is naar pleeghuizen gemoeten en naar pleeggezinnen waar het natuurlijk niet goed ging en zo. En natuurlijk is als jij je realiseert en je bent een kind van een jaar of 10, 12 dat jouw vader je moeder heeft vermoord, dan ben je in eerste instantie waarschijnlijk bezig met het verwerken van dat trauma en minder met je opleiding of zo. Maar goed, ze heeft wel HAVO gedaan en een deel van de PABO, maar toen stortte ze in. Ja, het heeft ook schulden opgebouwd. Dus zij zit nu in de schuldsanering. Ja, en dat is toch gewoon een hele intelligente vrouw van 39... die ook moet rondkomen van een paar honderd euro per maand aan eten en kleedgeld. Omdat de rest van het geld naar het afbetalen van die schulden gaat. Die maakt ze dan over aan de kredietbank. En zo zijn er natuurlijk vele duizenden mensen in Nederland die zich gewoon niet om allerlei redenen niet echt kunnen redden. Een andere jongen die is verslaafd geweest aan speed. Tot nog maar anderhalf jaar geleden of zo. En die had zijn financiën ook helemaal niet onder controle. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die kunnen helemaal niet hun financiën op orde krijgen. Omdat ze het vaak niet eens begrijpen. Hè? Nee. Die raken dan aan lage wal. En uiteindelijk raken ze dus in zo'n situatie waarin ze met 40 euro per week moeten rondkomen. En daar is wel een heel netwerk rond die mensen gecreëerd. Van hulpverleners en ook in de buurt en zo. Die jongen die ik sprak in Apeldoorn in zo'n buurtje. Ja, die worden ook gewoon geholpen door zijn buren. En er zitten heel goed burgerorganisaties zitten bovenop. Dus als even met hem helemaal niet goed gaat, dan kan hij bellen.
Ja, maar dat viel me wel op. Want dat lees je vaak in verhalen over hele arme mensen in het buitenland. Die zijn gewoon 24 uur per dag bezig met overleven.
Ja.
Maar deze jongen vertelde, ja, ik verveel me vaak gewoon overdag. Want hij heeft geen werk. Al die afbetalingsregeling, dat... Hij heeft natuurlijk een schuldbeheerder.
Ja.
Dus hij krijgt per week 40 euro op zijn rekening gestort. En
dan moet hij mee doen. En voor de rest hoeft hij niks te doen. Want die bewindsvoerder, die regelt alles. Betaalt hij ook voor trouwens. 150 euro per maand betaalt hij aan die bewindvoerder.
Dus hij zei ook van, ja, ik doe nu klusjes in de buurt en zo. Om een beetje bezig te blijven.
Maar... Ja. Gaat die boodschappen doen voor de buren. Dus dat is een hele een Nederlands type armoede, hè. En dan ontstaat natuurlijk de indruk bij veel mensen dat die denken, ja, zie je wel, die jongen die moet gewoon aan het werk. Want die zit zich te vervelen thuis. Maar ja, die jongen, zijn moeder was prostituee. Hij is het kind van een klant. Dus die vader was een klant. Die moeder heeft hem afgegeven toen hij 2,5 was. Die jongen heeft in internaten gezeten, is misbruikt en mishandeld. En nog zegt hij van, desondanks heb ik best wel een goede tijd gehad, ook in die internaten. Die komt natuurlijk helemaal niet geëquipeerd in die samenleving terecht als hij eenmaal volwassen is. Hè. Dus die raakte verslaafd en zo zei hij ook. Want ik wilde mezelf verdoven, omdat als ik over mezelf nadenk, ja, wat ben ik dan? Weet je, een kind, een niet gewild kind van een prostituee, daar komt het op neer. Dat is toch ook verschrikkelijk natuurlijk. En desondanks heeft hij die opleiding als hovenier gehad en wil hij toch alweer aan de slag. Maar ja, hij heeft diagnose borderline. En dat is echt wel een heftige aandoening natuurlijk. Hè. Als je persoonlijkheidsstoornis hebt, waar hij nu heel goed mee omgaat, omdat hij houdt afstand van mensen. Maar hij weet, zodra ik een relatie aanga, dat gaat helemaal mis. Want de borderliners, die kunnen heel moeilijke relaties aangaan. Hè? En hij zegt ook, hij krijgt ook heel snel problemen met autoriteit. Dat heb je ook vaak met die aandoening. Dan kun je helemaal niet omgaan met als iemand gezag over jou heeft en zo. Dus dat is allemaal problematisch. En dan zeggen mensen van wel vaak van, ja, maar kijk, waar doen ze nou moeilijk over? Maar als je dan bij zo'n jongen komt en je ziet hoe die woont in zo'n heel oud... zo'n oude bovenetage in zo'n buurtje daar in Apeldoorn, hè, waar allemaal werkloze mensen wonen, gordijnen zijn dicht, soms zijn helemaal geen gordijnen, maar lakens voor het raam, zo, je kent het wel. En dan zo'n bordje van pas op voor de hond en dan met spelfouten zo. En niet bij hem hoor, maar bij de buren dan viel mij op. Dat is best aangrijpend of zo. Weet je wel, als je die meubels, dat stelt ook allemaal niks voor en zo. Je zou zo moeten leven. Hè? En dan, hoe kom je daar dan uit? En dat zo makkelijk is dat dus niet. En dan is daar dus, wat jij zegt, er is zo'n soort buurtorganisatie. En daar werkt dan iemand die heet Vincent. En die heeft zelf ook zo'n verleden. En die werkt voor die organisatie. En als die jongen bij wie ik was, Reinier, als hij dan het moeilijk heeft, als er muren op hem afkomen, dan belt hij met die Vincent en die komt dan even langs. Weet je wel? En dat is in Nederland wel vaak zo. Dat soort dingen zijn echt goed geregeld. Hè? Die organisatie organiseert ook eten voor de ouderen. Omdat veel van die ouderen tegenwoordig immers moeten thuisblijven. Die kunnen niet meer naar een bejaardenhuis. En die zitten thuis compleet te vereenzamen. Dus dan gaan ze daar hapje eten en dan gaan ze kaarten naar aflopen en zo. En dat wilde ik ook beschrijven. Want dat is puur het belang van gemeenschapszin. Hè? Want dat is gemeenschapszin. Met z'n allen proberen om, ook al is het maar zo'n wijkje, de boel nog enigszins leefbaar te houden. Ook voor die anderen, voor die ouderen, die, waarvan vooral de vrouwen natuurlijk, omdat die langer leven dan hun mannen vaak, dreigen enorm te vereenzamen. En dat moet dat hele systeem, dat moet in Nederland wel in stand worden gehouden. Maar ja, dan moet je wel zorgen ook dat een partij als het CDA groot is. Want die staat natuurlijk bij uitstek voor dit soort gemeenschapsleven.
Het was ondanks alle ellende ook, vond ik, toch een opbeurend verhaal. Ook omdat zowel die Reinier als een van die andere vrouwen die jij sprak er wel uit proberen te komen. En daar ook wel plannen voor hebben en ideeën over. En ook wel strijdbaar in het leven staan.
Ja, en ook geen claims leggen op rechten. Hè? Ja. In tegenstelling tot de derde mevrouw die ik sprak, die zit ook al heel lang in die armoede. En in dat gesprek kwam toch wel vaak naar voren dat ze recht heeft op allerlei zaken. En dan zeg ik, ja, dat zal wel, maar dat is wel belastinggeld, hè, waar je beslag op legt. Dus waarom moet het zo zijn dat de belastingbetaler zo makkelijk mensen zoals jij...
Waar had ze dan recht op, vond ze zelf?
Nou, want ze woont dan helemaal in het zuiden van Zeeland. En dan kwam er dan het kerstpakket kwam dan niet op tijd of zo. Want er was geen makkelijke verzending naar dat gebied.
Maar van wie krijgt ze dan een kerstpakket? Want ja, ze is werkloos, toch?
Ja, dat krijgen ze dan kennelijk ook van een of andere organisatie. En dan denk ik, oké, weet je...
Dat is niet heel sympathiek, nee, als je daar over gaat.
Ja, bekomen. Maar goed. Ja, dat kom ik natuurlijk ook wel vaak tegen in die kringen. Dat mensen denken, ja, maar ik ben de maatschappij, de samenleving en de burgerij dus en de overheid niks verschuldigd. Maar zij zijn mij wel heel veel verschuldigd.
Ja.
En dan denk ik, ja, maar daar is de balans ook een beetje zoek, weet je wel.
Kennedy zei het al, hè?
Ja, precies. Maar dat zit ook vaak in het DNA bijna van heel veel mensen die heel lang in zo'n positie zitten. Mm-hmm. En ik zit er wel over te piekeren waar het nou vandaan komt. Ik denk toch ook wel omdat ze heel vaak geschoffeerd ook wel worden door het systeem. En zich vaak natuurlijk toch wel heel erg verongelijkt voelen in vergelijking met mensen die wel in hun ogen een normaal leven hebben. En dat ze ook wel wat verbitterd raken. En dan denk je, ja, maar als ik dan ook nog eens een keer recht op iets heb en ik krijg dat niet. Mm-hmm. Dat ze dan boos worden, snap je wel. Maar het... Vaak vind ik ook wel in Nederland, Nederlands typische verzorgingsstaat.
We zijn ook wel een beetje klagers af en toe.
Nou ja, we zijn natuurlijk veel te veel gewend geraakt aan die verzorgingsstaat. Je hoeft maar een telefoontje te plegen. En er staat wel een ambtenaar klaar die zegt van ja, kijk, hier en hier en hier hebt u recht op. En dat gemak, daarvoor is de verzorgingsstaat helemaal niet bedoeld natuurlijk. Alleen dat zijn we vergeten. En of althans een deel van de mensen is dat vergeten. En dat bewustzijn, dat zou wel weer eens wat opgepompt kunnen worden. Daar zou wat aan gedaan kunnen worden. Juist ook om die verzorgingsstaat in leven te houden.
En nog heel even over de gascrisis. Ik wil je niet verleiden tot een geopolitieke analyse van een half uur. Maar we zitten wel goed in de tang bij Poetin, hè?
Nou ja, ik zat erover na te denken. En kijk, ten tijde van de Koude Oorlog betrokken wij ook gewoon gas uit de voormalige Sovjet-Unie. Hè? En dan hoorde je altijd, ja, weet je, de Sovjet-Unie is wel onze ideologische vijand. En we staan eigenlijk op voet van de warme oorlog met hen, in die Koude Oorlog. Maar je kunt altijd op ze rekenen als het aankomt op de levering van gas. Dus dat was eigenlijk nooit een probleem. Dat liep gewoon door. En nu zeggen mensen, ja, maar Poetin die heeft gas gewoon ingezet als wapen tegen het Westen. Maar dan nog zou ik ervoor pleiten, want er is zoveel gedoe over die Nord Stream pijpleiding, om daar toch maar een beroep op te blijven doen. En het met Poetin, kijk, je kunt natuurlijk, wat ik niet goed snap is, tegenwoordig is dus Rusland ongeveer de duivel en we willen helemaal geen zaken doen met Rusland en we willen er niks mee te maken. Moeten we eigenlijk
maar wel
Poetin
DNA
sanctioneren.
Onderzoek met de Chinezen.
Ja, precies. Weet je, en dan, maar met China zijn we goede maatjes en met Saudi-Arabië en zo ook. Hè? Terwijl je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, je kunt Poetin wijzen op die schending van de mensenrechten. En
dat doen we natuurlijk ook.
Maar je kunt tegelijkertijd natuurlijk, wat ook heel veel Nederlandse zakenlieden doen, gewoon zaken met hem doen. En ervoor zorgen dat je inderdaad dat gas uit Rusland blijft betrekken. Omdat je niet ook je eigen burgers zo op kosten wilt jagen. Maar in het hele Ruslandbeleid hebben wij, dat is helemaal gebaseerd geraakt op allerlei emotionele en morele overwegingen. En veel minder op realpolitiek. Ja, en dat vind ik toch wel heel bezwaarlijk.
Ja, dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk sinds MH17.
Nou ja, de MH17 speelt daar een hele grote rol in. En dat is echt heel tragisch, omdat MH17 aantoonbaar natuurlijk enorme tragiek met zich meebrengt. En het echt een Nederlandse tragedie is, omdat de Russen daar zo volstrekt harteloos mee zijn omgegaan. En laten zien wat voor wreed regime zij zijn. Maar ja, dat zijn ze altijd geweest. En dan kun je moeilijk verwachten van de gemiddelde Nederlander dat ze nog enige sympathie voor Rusland, althans voor de Russische macht, kunnen opbrengen. Maar ja, dat hoef je ook niet. Je kunt, wat ik zeg, je hoeft niet Poetin sympathiek te vinden of zo, of het Kremlin. Je moet gewoon heel goed inderdaad zien wat voor corrupte bende het daar is. Maar tegelijkertijd zou je wel kunnen proberen om zaken met hen te blijven doen. Ja, in feite wat de Duitsers gewoon natuurlijk ook doen. Hè? Die Gerhard Schröder, dat is een hoge pief daar bij Nord Stream. Die voormalige bondskanselier. Dat is dus ingewikkeld geworden. Wat ik ook wel interessant vind trouwens, is die van het gas af ideologie, hè, die wij hadden geadopteerd. Althans, een groot deel van de Nederlandse samenleving vond, om onverklaarbare redenen, ook net als de overheid, dat we van het gas af moesten. En de publieke omroep deed daar toch ook voor een heel groot deel aan mee. Die ging helemaal mee in dat verhaal en zo.
Het is op een gegeven moment een soort voldongen feit geworden van we gaan van het gas
ja,
af.
Ja, we gaan van het gas af. En iemand als Sibinia heeft er wel heel veel over geschreven, heel veel kritiek op gehad. En ook laten zien al een aantal jaren, denk ik inmiddels, misschien wel 2 jaar of zo, hoe verslagen idioot dat plan is, onnodig ook.
Ja, maar ja, en hoe dat mensen. In de Telegraaf toch ook menigmaal over geschreven.
En in de Telegraaf ook, precies. Maar bij Siep was een soort obsessie geworden en die ging maar door. Maar wij in de Telegraaf ook, goed dat je het vermeld. En hoe dat mensen op kosten jaagt en zo. Hè? En hoe dom het is ook. En nu, toen ik hier naartoe kwam rijden, hoorde ik bij de publieke omroep, bij de Nieuws BV, dat programma, de aankondiging. Krijgen we een nieuwe kloof in Nederland tussen mensen die de energie wel kunnen betalen en mensen die de energie niet kunnen betalen vanwege het feit dat we dus van het gas af moeten. En denk ik, oké, heb je dus een aantal jaren gewoon meegedaan aan de propaganda, we moeten allemaal van het gas af. En nu de armen inderdaad gaat raken en zo. Nu ga je er opeens vragen bij stellen, weet je wel. Had dan die vraag even wat eerder gesteld, hè? Net zoals wij en inderdaad en iemand als Siep en zo en nog wat andere. Dan was het misschien niet op deze schaal gebeurd. En dan was er niet een soort nieuw dogma geworden, waarvan nu blijkt dat het toch niet zo verstandig is dat we daar een dogma van gemaakt hebben.
Ik kan trouwens iedereen voor meer hierover verwijzen naar de Onze Telegraaf podcast Kwestie van Centen van afgelopen vrijdag.
Heel goed.
Die staat helemaal in het teken van de gascrisis. En ik heb hem zelf ook afgelopen weekend geluisterd. En het is een hele heldere analyse over wat er...
Moet je nog even zeggen met wie, hè?
Met Herman Stam en Martin Visser.
Precies.
En Edwin van der Schoot, onze slaggever energie. Nee, een hele heldere analyse ook hoe we de afgelopen decennia op dit punt zijn gekomen. Want het is natuurlijk niet een proces van de afgelopen jaren.
Nee.
Wie het spoken week?
Ja, het Chief Diversity Officer Team van de Universiteit van Amsterdam heeft niet stilgezeten. Ze hebben een Decolonization Toolkit gelanceerd. Dat is een virtuele gereedschapskist vol met tips en materiaal om jezelf of de universiteit te decoloniseren. Ik citeer even uit een stuk wat er ook stond in Folia, waarin iemand werd opgehoord die zei: er is behoefte om diversiteitsgeletterdheid te vergroten, maar men weet vaak niet hoe. Nou, dankzij de toolkit kan dat nu wel.
Ja, en dankzij dat iedereen in alle Nederlands kolonisten dom, nou ja, in de persoon van Rob Hoogland dan, onze eigen columnist, en nog een paar geloof ik, zich hierop gestoord hebben. En terecht ook, omdat als je een woke week hebt, dan is er bijna geen beter onderwerp te vinden dan
maar leg even uit wat decolonisatie is of wat ermee bedoeld wordt. Dat zullen de vaste luisteraars al weten. Maar wat is in godsnaam een decolonisatie toolkit?
Nou ja, je hebt dus uit de Verenigde Staten komen over waar je eigenlijk het idee dat wetenschap een project is van westerse blanke mannen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat dat niet is vol te houden als jij een diverse en inclusieve samenleving wilt en een diverse en inclusieve universiteit.
Daarom moet het gedecoloniseerd worden.
En daarom moeten dus die wetenschappen en die universiteiten, die moeten gedecoloniseerd worden. Wat dus betekent, eigenlijk een soort zuivering van zeg maar wat eeuwenlang nu inmiddels al toch wel het curriculum is op de universiteiten en zo. En wat ze dan willen, dat is dat binnen dat curriculum ook andere vormen van denken, want daar komt het op neer, uit andere culturen, zo Afrika of Midden-Oosten of zo, denk ik dan aan, dat die dan worden opgenomen als een soort alternatief voor dat rationele westerse wetenschapsadagium. Daar komt het dan ook neer. En nou ja, dat is op zich natuurlijk al vreselijk, omdat ze net doen, en dat is dat typische cultuurrelativisme, omdat ze net doen alsof dat type denken net zoveel wetenschappelijke waarde zou hebben als het toch op basis van eeuwen denken en ervaring en wetenschappelijke successen en zo, en het winnen van heel veel Nobelprijzen dankzij die manier van denken, de westerse wetenschap. He, dus ze gaan al helemaal voorbij aan dat dit in disbalans is. Dat dit helemaal niet met elkaar vergelijkbaar is. En dat je niet het ene met het andere gelijk kunt stellen. Maar dan gaan ze nog veel verder. Het interieur van de universiteit bijvoorbeeld moet in hun ogen ook worden gedecoloniseerd. En dat betekent dan bijvoorbeeld dat een klaslokaal... Een klaslokaal waarin dan de leerlingen achter elkaar, of de studenten naast elkaar achter elkaar zitten met een docent die daar dan voor staat. Dat is dan kennelijk ook een vorm van hiërarchisch kolonialistisch denken. En ze zeggen die setting die kan veel uitnodigender, veiliger, wat is kennelijk onveilig, en toegankelijker. Dus je mag niet meer naast elkaar zitten of in een uniform met zo'n centrale docent. Hè? Dat is dan in hun ogen.
Er mag nog net een docent zijn.
Nou ja, precies. Kijk, in de jaren 60 had je natuurlijk ook op de universiteiten die revolutie. En daarin werden inderdaad gewoon docenten eruit gegooid.
Ik moest er wel aan denken. Je hebt een boek Onder Professoren van Hermans. Ja. Dat is weliswaar een pastiche. Maar dat beschrijft dat wel heel mooi, die gekte. Maar die toolkit is eigenlijk dus een handleiding hoe je zelf aan de slag kan. En welke vragen je kan stellen, waar je op moet letten, wat je zelf kan doen. En hoe het zou moeten veranderen.
Nou ja,
wil je de universiteit als UvA-student decoloniseren?
Ja, het komt erop neer dat je dus, en dat is ook typisch, komt het voort uit die critical race theory beweging en zo. Dat je dus vooral als blanke jonge man, dan moet je als student moet je bewust van worden dat jij white privilege hebt. En dat je dat hebt dankzij het westerse koloniale verleden. Wat koloniaal moet je dan heel ruim zien. En daar moet je van bewust worden. En dan moet je bewust worden hoe schadelijk dat is. Omdat je hoog staat in een soort virtuele hiërarchie. En dat dus altijd de positie die je inneemt onderdrukkend is ten opzichte van gekleurde, je medegekleurde medestudenten. En dat je dus moet opschuiven, een plaatsje moet opschuiven, omdat er nu hun tijd is. En zo decoloniseren zij dan de studentengemeenschap. En dan gaan ze ook verder met het, waar we het eerder over hebben gehad, in het decoloniseren van natuurlijk de docentengemeenschap en het curriculum. En het enge nu is en het akelige is dat veel te veel docenten hier ook in meegaan in deze gekte. En eigenlijk vinden, in een soort weg met ons mentaliteit hebben. En vinden dat ze inderdaad maar gewoon eigenlijk geschrapt moeten worden. En,
nou ja, er stond een heel verhaal in Universiteitsplatfolia ook over. En daarin proefde je heel erg bij die mensen van dat diversity officer team. De onvrede dat het nu allemaal nog op vrijwillige basis en te vrijblijvend was. Die eigenlijk het liefst willen dat het gewoon verplicht wordt.
Er staat een heel belangrijk citaat in. Even zoeken. Dat niet alleen moeten docenten worden aangemoedigd, maar ze moeten ook onder druk worden gezet. En dat gevaar is dus heel urgent in deze beweging.
Als het dat, niet goed schiks kan.
Niet goed schiks, dan gaan we je cancelen. Ja. Dus dan gaan we je beschuldigen van racisme of van koloniale mindset. En dan gaan we ervoor zorgen dat jij dat er zoveel ophef ontstaat dat jij ontslagen wordt. En in de Verenigde Staten is dat al aan de orde. Hè? Dat, daar gebeurt dit al. En dat gaat natuurlijk dus ook in Nederland gebeuren. Omdat wat ik eerder zei, er zo weinig mensen het lef hebben of de moed hebben om zich hier tegen te verzetten. Ongetwijfeld ook omdat ze denken, ja, maar als ik hier wat van zeg, dan ga ik gecanceld worden. En ik heb wel een hypotheek.
Jij zegt terecht van er is bij veel docenten ook een bereidwilligheid om hier aan mee te doen. En wat me ook altijd opvalt, en ook weer bij dit stuk, dat zegt ook iemand, ja, de behoefte aan diversiteitseducatie is groot, blijkt uit gesprekken die het Chief Diversity Office team met medewerkers en studenten heeft gevoerd.
Ja, ja, precies. Stel dat je geen behoefte aan hebt, dan lig je er gewoon uit, weet je wel.
Ja. Dus het houdt zichzelf ook allemaal in stand en versterkt elkaar met dit soort teams.
Maar het staat hier dus ook letterlijk, hè? Decoloniseren wordt door de auteurs verstaan als het zichtbaar maken en bevorderen van perspectieven en referentiekaders naast westerse rationaliteit. Dus de westerse rationaliteit, waar wetenschap natuurlijk op gebaseerd is, die wordt bevraagd door hen. Hè? Dat is gewoon het begin van het einde natuurlijk. En gelukkig heeft onze aller Rob Hoogland hier ook een vlijmscherpe column over geschreven, waarin hij zegt, dit moet echt eens een keer afgelopen zijn, deze waanzin. Want ja, je ondermijnt gewoon de pijlers van onze samenleving ook. Als je de wetenschappelijke methodes, als je die niet meer erkent als wetenschappelijk, ja, dan houdt het natuurlijk op een gegeven moment.
Het piept en het kraakt in de asielopvang. We hebben er vandaag ook weer een stuk over, dat staat online, asielzoekers in een Amsterdams hostel. COA stroomt over en het kabinet staat ook aan de vooravond van een besluit over hoeveel Afghaanse asielzoekers we nog kunnen en willen opnemen. Ja, het ziet er niet best uit.
Dat komt ook omdat wij helemaal geen coherent asiel-immigratiebeleid hebben.
Het overkomt ons altijd maar een beetje.
Het overkomt ons. En Roderick Velo, ook columnist bij de Telegraaf. We hebben ontzettend goede columnisten bij de Telegraaf. Die heeft daar een hele goede column aan gewijd. Die schrijft ook, die Ankie Broekers-Knol, die er dus op wees dat het misschien uiteindelijk wel om 100.000 Afghanen zal gaan die naar Nederland willen komen. Ja, die wordt dan gefileerd weer in het parlement. Kati Piri van de Partij van de Arbeid noemde haar hersenloos en ziek. Salima Belhuis van de D66, die noemde afschuwelijk. Don Cede van de ChristenUnie, zeer ongepast en pijnlijk. Hè. Daar komen ze weer allemaal met een verontwaardiging. En echt, je kunt, als je het leest, dan heb ik al zoiets. Man, bedenk eens een keer iets origineels.
Ja, terwijl die rekensom die zij achter op de achterkant of op de achterkant van een bierveeltje maakt. Maar het is natuurlijk wel zo dat zij gewoon zegt van, vaststelt van ja, als er 100.000 mensen zouden willen komen, dan kunnen we dat gewoon niet aan.
Ja, dus
en
wat zij
zei, dat je dan in de morele verontwaardiging vervalt, zou je ook daarop in kunnen gaan.
Ja, dus eindelijk zegt deze Ankie Broekers-Knol eens een keer iets waarvan je denkt, nou, dat is wat anders dan wat ze in de regel beweert. Hè? In het Algemeen Dagblad was dit, meen ik, in een interview. En dan krijgt ze dus die morele verontwaardiging, die gespeelde en ontzettend makkelijke morele verontwaardiging van deze getuigenispartijen, want dat zijn het eigenlijk op dit thema, hè? D66, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, die wil alleen maar getuigen van hoe begaan zij zijn met de asielzoekers en met immigranten. En laat ze allemaal tot ons komen, hè? Dat eigenlijk in een soort verkapt seculier christelijke manier van denken hebben zij. Laat ze allemaal tot ons komen en dan gaan wij hen helpen en we gaan hen beter maken.
Zou willen horen nu over hoe gaan we zorgen dat die asielzoekers niet in een noodopvang hoeven te zitten, maar goed ondergebracht worden.
Nou ja, precies. Terwijl ze zouden moeten zeggen, jongens, het is allemaal vreselijk wat daar in Afghanistan gebeurt. Hebben we ook mede zelf aangericht door de boel daar het plat te bombarderen en zo. En natuurlijk moeten wij een aantal van die mensen opnemen, maar we kunnen niet 100.000 opnemen. Dus we moeten gewoon een gericht asiel- en immigratiebeleid optuigen en aan de kiezers, aan de mensen in het land duidelijk maken, we gaan ons niet laten overlopen zoals in 2015 in Duitsland gebeurde en deels ook in Nederland. En Roderick die haalt hier een heel goed voorbeeld aan, namelijk van Canada. En Canada is altijd een goed voorbeeld, omdat ze er daarin slagen met een enorme deugdpremier, die Trudeau. Die altijd doet alsof hij de redder van niet alleen van zijn eigen land is, maar van de hele wereld. Hè. Ik bedoel, woker dan deze Trudeau vind je ze niet. Die staat altijd voor de camera te spelen alsof iedereen in Canada welkom is. En Canada het beloofde land is voor de armen en verdrukten van deze wereld. Maar die hebben gewoon weer een nieuw maximum gesteld aan het aantal Afghanen. Namelijk 40.000. Terwijl Canada, dat rekent Roderick ook even voor, 240 keer groter en 150 keer leger is dan Nederland. En dan weet de Canadese immigratiedienst ook nog eens een keer precies wie ze willen hebben. Namelijk gewoon hoogopgeleide vrouwelijke leiders, mensenrechtenactivisten, mensen uit de LGBTQ plus hoek. Enzovoort, enzovoort. Dus mensen die kansrijk zijn ook in die samenleving. Dus als ze daar binnenkomen, die al hoog opgeleid zijn, die waarschijnlijk al Engels praten, die een kans maken op die arbeidsmarkt daar, die willen zij hebben. En niet, ze zitten niet met de handen in het haar, hersenloos en afschuwelijk roepend, niet wetend wat ze hier precies mee aan moeten, maar wel laten zien dat zij in ieder geval enorm deugen, zoals die Nederlandse parlementariërs. Nou, en dat is gewoon een volwassen manier om met zo'n probleem om te gaan. En het lukt Nederland maar niet onder Mark Rutte, want dat moet toch eens een keer gezegd worden, onder premier Mark Rutte lukt het maar niet om een fatsoenlijk immigratie en asielbeleid op te tuigen. Dat is zeer, zeer, zeer verwijtbaar, want er zijn veel te veel mensen die binnenkomen wekelijks. We kunnen dat niet aan. Je ziet het al, de woningmarkt, er zijn gewoon geen woningen. Er zijn niet eens centra om deze mensen op te vangen. Zometeen gaan ze op straat slapen. En dan zeggen we nog, oh, wat afschuwelijk. En we doen nog niets. Dus deze, maar dat heb ik ook al eerder gezegd, deze politieke generatie is wat dit betreft zo ontstellend aan het falen. En we kunnen daar niet voldoende op wijzen, want voor onze kinderen en kleinkinderen, deze mensen tekenen nu het ontwerp voor de samenleving waar onze kinderen en kleinkinderen in zullen moeten opgroeien. En dat ziet er gewoon niet goed uit.
Wiert, dankjewel.
Dankjewel Robert, dat ik even deze rant kon afmaken.
En alle luisteraars ook weer bedankt. Graag tot volgende week.
Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens Kwestie van Centen, de financiële podcast van De Telegraaf.
Als je kijkt hoe de staatsschulden oplopen, hoe de ECB al sinds de vorige crisis gewoon voortdurend maar nieuw geld in de economie pompt. Welke prijs gaan we hiervoor betalen dan?
Met de scherpe analyses van Martin Visser.
Je ziet gebeuren dat je stap voor stap richting een bepaald model gaat, namelijk het gezamenlijk financieren van dat soort schulden. Terwijl er natuurlijk gewoon geen politicus in Nederland is geweest die aan ons als kiezers heeft gevraagd, dan willen we dat.
En Herman Stam.
Luister naar deze podcast. We gaan dit vaker doen, want we hebben volgens mij nog wel 100 vragen over. Maar ik wil even voordat we...
Elke vrijdag een nieuwe aflevering te beluisteren op de site of in de app van De Telegraaf of via je favoriete podcast-app.
Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik wat sceptisch ben.